Broeders, het was de bedoeling dat ik vanmiddag zou spreken over bevindelijke prediking. U hebt wellicht gedacht dat dat een wat theoretische uiteenzetting zou worden over het onderwerp bevinding en wat er dan al in een bevindelijke preek zou moeten zijn, maar dat was feitelijk niet de opzet en de bedoeling. Je kunt inderdaad over bevinding spreken op een manier dat je toch nog wat objectief blijft en allerlei bouwstoffen aandraagt wat zoal in een bevindelijke prediking gevonden zou moeten worden. Misschien is het wel zo dat ook wel hoorders in de gemeente dat er vaak onder verstaan. Bevinding, dat is dan soms voor de mensen hetzelfde als dat de weg, en dat is eigenlijk heel objectief bedoeld vaak, dat de weg wordt voorgesteld waarin mensen komen tot het geloof en tot de zaligheid, tot de kennis der zaligheid. Nu dacht ik toch dat de beste bevindelijke prediking dit is, als het woord van God weerklank vindt in het hart van de persoon van degene die het woord brengt. En dat wordt dan gevonden in de tekst die ik vanmiddag als uitgangspunt zou willen nemen. Daar gaat het om Ezechiël, die het woord van God moet brengen, maar die daar zeer persoonlijk zelf bij bepaald wordt en niet eerder het woord kan brengen dan nadat hij zelf ook tot in het diepst van zijn wezen heeft kunnen voelen wat het nu feitelijk betekent, wat die woorden Gods inhouden. En ik lees dan graag met u Ezechiël 2, vanaf vers 7 tot en met 3, het vierde vers. Ezechiël 2, vers 7. Maar gij zult mijn woorden tot hen spreken, hetzij dat zij horen zullen, of hetzij dat zij het laten zullen, want ze zijn wederspannig. Doch gij, mensenkind, hoor hetgeen ik tot u spreek, wees gij niet wederspannig, gelijk dat wederspannig huis. Open uw mond en eet wat ik u geef. Toen zag ik en ziet er was een hand tot mij uitgestoken. En zie daarin was de rol eens boeks. En hij spreide die voor mijn aangezicht uit en ze was beschreven voor en achter. En daarin waren geschreven klaagliederen en zuchting en wee. Daarna zei hij tot mij, mensenkind, eet wat gij vinden zult. Eet deze rol. En ga, spreek tot het huis Israëls. Toen opende ik mijn mond en hij gaf mij die rol te eten. En hij zei tot mij, mensenkind, geef uw buik te eten en vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. En hij zeide tot mij, mensenkind, ga heen, kom tot het huis Israëls en spreek tot hen met mijn woorden, zover. In de openbaring aan Johannes, 10e hoofdstuk, wordt ons meegedeeld een soortgelijke episode als we hier voor ons hebben. Namelijk, daar wordt het eeuwige evangelie dat in een boekske is samengevat, ter hand gesteld aan Johannes. En ook hij krijgt dezelfde opdracht die de profeet hier ontvangt. De rol met de woorden Gods eten. Het boekske. Dat is een geweldige, rijke gedachte voor ons allen om ons erbij te bepalen dat het woord dat wij te brengen hebben eerst persoonlijk door ons eigen hart, door ons eigen leven moet zijn heen gegaan. U leest daar in het vierde vers, spreek tot hen met mijn woorden. Dat is de opdracht dat Ezechiël straks Gods woorden moet brengen en met Gods woorden moet spreken. Maar dat kan hij pas doen nadat hij zelf persoonlijk heel krachtig met het woord, met het woord van God in aanraking is gekomen. En daarom willen we enkele lijnen uit dit gedeelte met elkaar overdenken. Het is aan het begin van de roeping van de profeet Ezechiël dat God hem deze opdracht geeft om het boek te eten waar de woorden Gods in geschreven staan. Het is in Babel, het volk is in Babel en de profeet is in Babel. Dat is een wonder van Gods goedheid, dat in Babel, waar het oordeel toch over Israël hangt, dat daar toch ook weer een profeet is. Staat heel mooi in de eerste verse van het eerste hoofdstuk. Daar in Babel werd de hemel geopend. En ik zag gezichten Gods, vers 1. De rijkdom daarvan is dat God ook in tijden van oordelen en allerlei gerichten toch aanwezig is met zijn genade en met zijn woord. Dat woord, dat mag Ezechiël gaan spreken daar aan de rivier de Kebar of de Kabaru. En dat woord, dat mag hij gaan brengen aan de ballingen die onder dat oordeel zijn doorgegaan. Hij ziet een hand die hem een boekrol overhandigt, zo hebben we gelezen. Het is op zichzelf een geweldig voorrecht als wij, ook wij, als wij net als Ezechiël mogen zien waar het woord van God dat wij te brengen hebben uiteindelijk zijn herkomst heeft en ook waar het vandaan komt. In die uitgestoken hand voor de profeet Ezechiël zien we dit, dat God zelf het woord geeft en dat de Heere hem precies vertelt wat hij te zeggen heeft. Het staat feitelijk zwart op wit. Dat mogen ook gelden van elk woord dat wij te brengen hebben. Het is op zichzelf een duidelijke gedachte en wij zijn ons daar alle van bewust dat wij het woord van God niet anders brengen dan naar de schriften. Toch is het wel altijd weer de overweging dringend waard of wij zo altijd aan het woord komen dat wij mogen brengen, dat wij werkelijk ons bewust zijn dat God in zijn goedheid het ons aanreikt. Soms, niet alleen, maar soms in een tekst die plotseling naar ons toe komt, of ook wel zo dat we door Gods geest bepaald worden bij het woord van God, maar in het totaal van de bediening toch zo dat wij het bewustzijn hebben, duidelijke bewustzijn, dat het woord van God dat wij brengen niet ons eigen woord is, niet met onze gedachten is vermengd, maar dat het werkelijk is het woord dat ons door de hand van God wordt aangereikt, meegegeven. Die hand geeft hem een boekrol. We zouden mogen denken aan het feit dat hier het woord van God zwart op wit aan Ezechiël wordt gegeven. Een boekrol die beschreven is, die boordevol staat naar zijn inhoud, met klaagliederen, zuchting en wee. De Heere hecht er wel aan welk woord wij elke zondag brengen, want het is niet bij mondelinge overlevering, maar het staat hier zo duidelijk. De Heere heeft het met woorden bevestigd, met inkt geschreven en zwart op wit. Geef mij dat is zwart op wit, zeggen wij, als iemand ons een bepaalde toezegging doet, die we geneigd zijn niet te geloven. Omdat die toezegging misschien ons te mooi lijkt. En dan vragen wij, zet dat eens op papier, dan kan ik er eens over nadenken. Zodra iets op papier komt, krijgt het karakter van een document. Dan wordt het iets waar je niet meer omheen kunt, wat toch wel diepgaande betekenis heeft. Als het zwart op wit voor ons staat, dan heeft het geldingskracht. Het is een manuscript geworden. Zo kreeg Mozes de wet, ook gedocumenteerd uit de hemel. En zo is dat vaker gegaan. Johannes op Patmos moest het opschrijven. Telkens weer dat schrijven. Wat zijn wij gelukkig dat het woord van God hier zo bij ons is. En dat wij dat zwart op wit hebben. We kunnen zelfs zeggen dat het woord van God ook nu voor ons in Hollandse woorden ons aanspreekt, dat wij het begrijpen kunnen en dat wij het ook verstaan kunnen, dat kinderen het kunnen begrijpen, dat de Heere zo komt en dat het niet is wat wij ervan denken of wat wij van onze voorvaderen hebben gehoord, maar dat het vast ligt, ook in een tijd waarin het woord toch wel eens vaak in de stroomversnellingen van de tijd komt, het ligt vast. En wij mogen ons daarop baseren, ook niet op een inwendige stem, maar wij zijn ons bewust, geloof ik, dat wij altijd weer moeten en mogen zeggen, er staat geschreven. Hoe staat geschreven, hoe leest gij? Dat zijn ook de woorden van de zaligmaker zelf, die telkens weer naar het woord zelf teruggreep en dat woord wilde vervullen. De Heere geeft ook ons dus het woord in zijn vastgestelde vorm. Je mag er niets bij doen en we mogen daar ook niets afdoen. Het ligt er en als zodanig moet het doorgegeven worden. Toch wel een hele geweldige opgave om ons altijd aan het woord te houden en niet allerlei mooie gedachten te noemen die van onszelf zijn of die we wel eens gehoord hebben van deze of gene, maar om werkelijk altijd weer uit dat woord te spreken en elk woord naar het woord te doen zijn. Zo ontvangt de profeet Ezechiël het woord van God. En dat woord, dat is het evangelie. Zo mag ik het nu van tevoren al wel zeggen. En de grond daarvoor, dat het evangelie is, kunt u bijvoorbeeld vinden in het derde vers waar staat dat die rol, dat woord, in zijn mond was als honing vanwege de zoetigheid. Het was dus een mooie preek, een prachtige opdracht die hij mocht gaan ontvangen om het woord te brengen. En dat woord dat heeft smaak en de smaak daarvan is dat we mogen zeggen, wel, het smaakt geweldig, verkwikkend, zoet als honing, strelend. Wel, dat is ook menigmaal de voorstelling die wij van het evangelie hebben. Ook de mensen en wij zelf ook. Om een evangelie te brengen, de blijde boodschap, dat betekent toch immers ook het woord. En die blijde boodschap, die is ook in staat om de mensen in hun nood, in hun moeite, in hun depressies, in hun rouw en verdriet, blijdschap te geven. Toch, het merkwaardige voelt u direct aan in dit gedeelte als u dan ziet dat het evangelie zoet is. En ik zou natuurlijk allerlei teksten kunnen noemen om te zeggen het is inderdaad zoet. Als we denken aan de komst van Christus, de zaligmaker. We hebben het net ook gehoord van onze broeder Slagboom die toch ook met kracht en met blijdschap sprak van de rijkdom van het woord. Het woord voor de wereld, in al zijn heerlijkheid, in al zijn vreugde. Wat kan dat woord onder allerlei mensen en personen toch niet een geweldige kracht zijn? Wat kan het de mensen niet blij maken? Zoet als honing, hoe zoet zijn mij uw redenen geweest? We mogen, als de Heer ons het woord doet proeven, we mogen iets van die zoete smaak van het evangelie ervaren. Maar het schijnt toch wel in tegenspraak daarmee te zijn als eerst de inhoud van die rol wordt weergegeven. Dan heeft de profeet hem nog niet gegeten. Hij ligt daar nog in die hand. Hij moet hem nog aannemen, hij moet hem nog gaan verwerken, maar hij krijgt al wel te zien wat erin staat. In 2 vers 10 staat dat immers. Daarin waren geschreven klaagliederen, zuchting en wee. En ze was beschreven voor en achter. En dan gevoelen wij dat er een geweldige spanning ligt tussen de kracht van het woord, zoals het ons hier wordt gepresenteerd. Aan de ene kant dat het een zoete smaak heeft en dat het een mens werkelijk tot in het diepst van zijn ziel verblijdt. Maar anderzijds, en hoe is dat te rijmen, dat we lezen van voor tot achter, van binnen en van buiten zouden wij zeggen, is die rol beschreven met klaagliederen, zuchting en wee. En dan vragen wij ons natuurlijk af of dat dan ook het woord is. Is dat ook het evangelie? Of is dat een boodschap die feitelijk, nou ja, misschien eens een keertje in die tijd beslist nodig was vanwege de situatie? Wat heeft nu het evangelie te maken met klaagliederen en met mensen die zuchten en met weeklachten en weegeroep? Wat is nu de brug tussen een klaaglied en tussen een blijde boodschap? Is dat werkelijk het evangelie? Nogmaals, wij zouden misschien de neiging wel hebben om dat een klein beetje in een vergeethoek te zetten en te zeggen, het evangelie is in zijn diepste zin toch feitelijk totaal wat anders. Als wij het boek Ezechiël, wat toch een neerslag wordt van dat boek dat hij ontving, als we het lezen, dan zien we ook inderdaad wel dat dat boek van zijn profetieën volstaat met de oordelen van God. En die staan er soms heel ontroerend in. Denkt u alleen maar aan het feit dat de profeet ziet dat de heerlijkheid des Heren naar de Gerubs gaat, bij de dorpel en langzaam maar zeker de tempel verlaat. Dat is een groot oordeel, een zwaar oordeel. En dat die, ik noem een ander gezicht, dat die zes ruiters met hun verpletterend wapen in de hand de stad moeten doorgaan en de tempel. En dat ze moeten doden, onverbiddelijk doden, jongelingen, mannen en vrouwen, oude mannen en kinderen. Als we dat lezen, dan kunnen we ons voorstellen dat hier staat in vers 10 klaagliederen, zuchting en wee. Wat heeft Ezechiël moeilijke teksten gekregen om over te preken? Om zulke boodschappen zijn wereld in te zenden. En dat de Heere ook zegt tegen die zes mannen, begint van mijn heiligdom. Het oordeel zal beginnen bij het huis Gods. Toch is het niet zo dat al die hoofdstukken van zijn boek echt vervuld zijn met alleen maar klaagliederen, want na een zeker keerpunt dat er komt, wordt ineens die boodschap veranderd. En dan, dat weet u, dan is dat boek Ezechiël toch ook een geweldig voorbeeld van het rijke evangelie. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat hij zich bekeren en leven. Of de grafstenen die langzaam maar zeker opkomen, die de mensen, de doden, weer brengen tot het leven als beeld van wat er met het volk zal gaan plaatsvinden in de toekomst. Er zijn er meer dingen, de tempelstroom bijvoorbeeld, die overal leven brengt van onder de dorpel van het huis Gods. Tweeërlei boodschap vindt u dus in dat boek Ezechiël. Allereerst zou je vers 10 daar duidelijk in kunnen terugvinden. Het is inderdaad een boodschap geweest van dood en van oordelen. Maar na dat keerpunt komt er dan ineens die veranderde instelling, die blijde boodschap. En dan komt het evangelie. En dat keerpunt, dat is de val van Jeruzalem. Als de stad gevallen is, als het dieptepunt van de oordelen van God ten slotte bereikt zijn, dan moet de profeet Ezechiël anders gaan spreken. Ik vind het altijd een geweldige ommekeer in de prediking van Johannes de Doper, dat hij eerst zo geweldig moet spreken over adderengebroedsels, over de bijl aan de wortel van de boom, over de wan in zijn hand, over het oordeel. En dat dan die Johannes des anderendaags plotseling een heel andere preek houdt. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat de volgende dag weer eigenlijk alleen maar herhaalt. Dat is toch een heel opmerkelijke ommekeer. Zo'n soort keerpunt, zo'n scharnier vindt u ook in de boodschap van de profeet Ezechiël. Eerst dat oordeel en daarna de zegen en de troost van het evangelie. Ja, dat zijn toch twee dingen die beide ook in het woord van God altijd weer thuis horen. Zou het zo moeten zijn, broeders, dat in elke preek die gehouden wordt, ellende, verlossing en dankbaarheid evenwichtig aan de orde komen, dat het zo is dat, en de mensen doen dat bijna wel eens, dat het horloge erbij komt en dat ze uitrekenen en zeggen, ja, zo lang heb je voor de ellende en dan mag je nog een kwartier aan de verlossing wijden, om dan ook tenslotte in de heiligmaking te eindigen. Dan is feitelijk elke preek te beschouwen als een boek, als een roman, dat daarom zo mooi leest, omdat het tenslotte goed afloopt. Happy end. En het kan wel eens zijn, het wordt ook wel eens, je voelt het wel eens aan zo, bij anderen en bij jezelf, dat wil een preek nu werkelijk goed zijn, dan moet die toch goed aflopen. En dan moet het zo zijn dat de mensen toch wel weer wat gerustgesteld naar huis gaan en dat ze zeggen, nou ja, er is toch ook genade. Dat wordt zo wel eens gezegd, er is toch ook genade. Goed, we moeten dan wel misschien in de nachtschuit van de wet komen. En dat oordeel, dat is dan ook wel niet te voorkomen en te ontlopen, maar we horen toch tenslotte nog wel weer dat alles goed is. Dat is gevaar. Dat is gevaar van dat type evenwichtige prediking, waarvan we zeggen, ja, alles komt toch wel weer terecht. Je kunt dus even onrustig worden. Dat er dingen naar voren komen waar je het dan misschien niet zo mee eens bent, die wat pijn doen van binnen in je leven, maar het komt wel weer goed. Hebben wij niet, ook als wij de kansel opgaan, toch min of meer die verzoeking dat we geneigd zijn te denken, ja, we moeten toch vooral het evangelie, vooral een blijde boodschap brengen. We moeten toch vooral de mensen laten weten dat inderdaad alles weer goed komt. Toch dacht ik dat als wij die preken van Ezechiël ernaast leggen, dat we dan toch misschien die gedachten wat moeten bijschaven, moeten herzien. Want hij moest toch dan maar de kansel op en het veld in met een preek waar inderdaad geen enkel goed einde bij kwam. Zulke preken worden toch weinig gehoord. Ja, het is heel merkwaardig. Collega Aangenbrug heeft hier net gesproken, maar ik heb dan toch in Zwitserland eens een preek gehoord. En als ik de naam zou noemen van degene die dat was, dan zou hij dat weten. Zou hij dat ook kunnen begrijpen misschien. Maar iemand die ook open stond voor de reformatorische prediking, maar die werkelijk een preek hield die uitsluitend de gemeente bij het oordeel bepaalde. En ik dacht, dat zou in Holland zo feitelijk misschien weer niet gebeuren. Wij pleiten toch voor dat evenwicht. Toch geloof ik dat, zoals ik dat toen hoorde en zoals ook Ezechiël dat moest doen, dat het zo toch wel kan en dat het zo ook nodig kan zijn. Wat denkt u van de boodschap die Jona kreeg in Nineveh? Nog 40 dagen, dan zal Nineveh worden omgekeerd. En we zouden zeggen, zo'n tekst te hebben, om over zo'n tekst te preken, ook in deze tijd, dat is heus niet de eenvoudigste tekst als je over het boek Jona een prekenserie houdt, al is het ook een geweldige, rijke tekst. En ik zou zo door kunnen gaan, ik heb Johannes de Doper al genoemd. Ik zou kunnen denken aan Petrus, die in Handelingen 2 toch ook wel heel striemend de mensen bepaalt bij klaagliederen. Denk eens aan Paulus tegenover de Galaten, uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd? Klaagliederen. We hebben in de Bijbel trouwens ook een boek dat klaagliederen heet. Het is toch ook een integrerend deel van de schrift. En als er dan staat zuchting, dan denk ik aan Ezechiël 9, waar het gaat om dat teken aan de voorhoofden van hen die zuchten vanwege de gruwelen in de stad. En dat weegeroep, dat wordt toch ook op vele bladzijden van het woord gehoord. Ook de zaligmaker zelf heeft het striemend gezegd. Wee u, gij schriftgeleerden en fariseeën. En zo op elke bladzijde, dan is er toch wel werkelijk bij nadere beschouwing een veel duidelijker binding tussen het evangelie en tussen dat tiende vers klaagliederen, zuchting en wee. En dan mag het wel zijn dat een preek en een tekst soms helemaal niet zo goed afloopt. Ezechiël staat in de tijd voor de definitieve wegvoering van de ballingen. We lezen in het begin dat er een ballingschap, een wegvoering is geweest onder Joachim. En dan is het grootste deel weg en er is nog iets achtergebleven onder Zedekia. En Jeremia is in de stad onder Zedekia en dat deel, dat is er nog. En nu denken die ballingen in Babel, wel, de zaak is niet verloren. Wij hebben nog wel wat toekomst, komt nog wel goed en Zij verwachten dan maar van de profeet dat hij op die manier gaat doorspreken. Maar nou moet de profeet deze mensen werkelijk de uiteindelijke afbraak van alles meedelen. Hij moet werkelijk komen tot het dieptepunt van het oordeel Gods. En hij mag ook niet eerder stoppen. Een hand reikt hem dat woord, beschreven, voor en achter, met klaagliederen, zuchting en wee. Het evangelie. Ik zou daar dus ook vanuit deze tekst op willen wijzen dat het evangelie ook inderdaad altijd die zijde heeft. Natuurlijk, het is in zijn diepste wezen altijd, Dordtse leerregels zeggen het ons duidelijk, een zeer blijde boodschap. En de diepe kern van het woord, de spil waar alles om draait, is Jezus Christus en dien gekruisigd. De kracht van het evangelie ligt in Gods genade. Ja, ik ben daar ten volle van overtuigd. Daar hoeft u niet aan te twijfelen, maar het is anderzijds toch zo dat als wij over dat evangelie doordenken, dat nu juist niet altijd een aangenaam evangelie is. Paulus zegt het ook, en dan kom je de buurt van dit woord. Dat evangelie is niet naar de mens. Het ligt niet in de smaak van de mens. Het is niet iets waarvan je kunt zeggen, wel, het loopt gelukkig voor heel de gemeente toch nog weer goed af. We gaan gerustgesteld koffie drinken na de dienst. Het kan wel weer, want we hebben het toch nog gehoord. Het is in orde. Het woord, zoals het hier ligt, dat wordt hem ter hand gesteld. God bepaalt hem daarbij. Ik dacht dat je vooral zou mogen zeggen, het evangelie, ook het evangelie van Jezus Christus, dat wordt voor de profeet Ezechiël feitelijk geactualiseerd. Het wordt actueel in zijn situatie gesteld en dat houdt in dat hij, terwijl hij dat evangelie in het hart heeft, toch voor een tijd dat woord moet brengen in zijn volle veroordeling. En dan dacht ik dat wij allen toch ook zullen inzien dat dat nodig is. Een veroordeling zodanig dat de plooien niet onmiddellijk worden gladgestreken door wat evangelische aanduidingen, maar werkelijk dat mensen in hun nood voor de Here komen. Staat ook in de prediker, is een tijd om te wenen en een tijd om te lachen. En dat is ook zeker wel zo in de dienst van het woord. Wel, die boekrol, dat evangelie, wat er zo ligt, is een klaagzang. Dat evangelie, dat moet nu, zo lees ik hier, gegeten worden. Mensenkind, eet wat gij vinden zult, eet deze rol en ga spreek tot het huis Israëls. In vers 3 staat het nog duidelijker. Geef uw buik te eten, vul uw ingewand met deze rol die ik u geef. Het woord dat wij toch altijd weer mogen brengen, is een woord dat natuurlijk met onze mond wordt gesproken vanzelf. Zo spreken wij het uit. Dat kan ons doen denken, dat is voor dominees zeker wel een risico, een gevaar, dat we mondchristenen zouden kunnen zijn. Kan ons ongetwijfeld wel eens benauwen voor of na de dienst, dat we heel wat gezegd hebben. Denk er eens aan zondags als je gepreekt hebt 2, 3 keer. Hoe vaak hebben wij de naam van God niet genoemd? Hoe vaak hebben wij het evangelie niet aan willen duiden? Wat hebben we de mensen opgeroepen tot geloof en bekering? Dat hebben we met onze mond gesproken. En natuurlijk, wij gaan ervan uit dat we dat ook uit het hart spreken. Dat moet altijd zo zijn. Maar je kunt wel eens bevreesd zijn voor het gevaar dat er toch wel ligt, van we hebben het wel weer gezegd, maar wat doe je nou zelf mee? Is het werkelijk in je eigen leven ten volle vlees en bloed, het woord dat je spreekt, dan kun je toch wel eens beklemmend jezelf gevoelen onder de last van het ambt. Althans, dat laat zich indenken. Als woorden als hemel en hel, Christus en de duivel, als die gesproken moeten worden, dan is het toch wel inderdaad zo. Wat moesten wij, we hebben het deze dagen meermalen gehoord, wat moesten we daar dan niet persoonlijk ook ten volle onder beven en wat moesten wij de kracht van dat woord niet werkelijk in ons hart ondervinden en ondergaan. Het woord in de mond. Maar hier staat nu wat het nu werkelijk wezen mag. Dat woord dat we in de mond hebben, dat Ezechiël straks moet gaan spreken, dat moet hij eten. Geef uw buik te eten, vul uw ingewand met deze rol. Het houdt in, als we gaan eten, dat we iets gebruiken dat opbouwend is voor ons lichaam. We eten iets, we krijgen daaruit kracht en we krijgen uit dat voedsel wat we ontvangen allerlei nieuwe impulsen om ons werk te kunnen doen. We hebben het nodig, het lichaam, opbouw. Maar zoals het hier staat, en met name die woorden, vul u ingewand met deze rol. Dat doet ons veel meer eraan denken dat de profeet het woord dat hij te brengen heeft in zijn diepe persoonlijke doorleving zelf moet ontvangen en zelf ook moet kennen. De ingewanden zijn in de Bijbel op veel plaatsen vaak de aanduiding van de diepste gevoelens van mensen. Dan denk ik aan Psalm 40, wat wij gezongen hebben, dat Christus de wet draagt in het binnenste ingewand. Dat betekent dat de wet, dat de eis van God, de eer van God, dat Christus die eer van God in zijn volle diepte persoonlijk gevoelt en ook zelf daarbij leeft. En ja, ik ben er vanmorgen niet bij geweest, dus ik weet niet, maar ik dacht dat ook broeder de Butter daarover gesproken heeft, over het leven van Christus onder het woord van God, ook in zijn diepste gevoelens, in zijn meest gevoelige emoties, persoonlijk daarin te delen. Omdat ik er niet bij geweest ben, neemt u het mij niet kwalijk als ik misschien dingen zeg die daarin al gezegd zijn. Maar dat is duidelijk in dit gedeelte bij Ezechiël, dat wat zijn mond moet gaan spreken, werkelijk ook tot in zijn diepte moet worden beleefd en gevoeld. En dat zijn niet alleen emoties, maar dat hij tot in de diepten van zijn ziel ook zelf heeft gevoeld wat dat oordeel is. Psalm 40 heeft ons van ten slotte op Christus gewezen. En het is waar dat de Heer Jezus op een volkomen wijze dat gedaan heeft, die altijd achter zijn woord stond. En die altijd de eer van God ook ten volle in zijn levensopenbaring en in zijn ziel heeft gevoeld. Christus. Maar wat er nu, en dat hebben we ook gehoord, wat er van Christus staat geschreven, dat geldt ook inderdaad van degene die met dat woord ambtelijk in aanraking komen. Een andere plaats die ons duidelijk laat zien hoe die ingewanden naar de Joodse denkwijze toch de plaats zijn van de diepste doorleving, is bijvoorbeeld die uitroep, die bekende uitroep van Jeremia, als hij zegt, o mijn ingewand, o wanden mijns harten. Dan drukt hij daarin de volle zwaarte van al zijn affecten uit, van al zijn gevoelens. Het is niet iets meer in de mond. En het is niet iets wat bij de toga of bij het preekjas behoort, wat speciaal voor de kansel is bestemd, maar het is iets wat het leven zo gaat bepalen dat het meegaat de kansel af, meegaat naar de catechisatie. Goed, dan ben je ook nog ambtelijk. Dat het meegaat naar de kerkraadsvergadering, maar ook meegaat naar het gewone leven, het gezin thuis en de buren. Dat het zo ons leven gaat bepalen dat we niet op enigerlei wijze beroepsmatig of vakmatig omgaan met het woord, maar... En dat is een ideaal wat ik hierin vind en wat ik ook een ideaal acht, maar wat ten volle bij de persoon behoort. Ik hoop dat dat van velen, ja van allen mag gelden, dat het ingewand, dat de diepste doorleving erachter staat. De doorleving van het woord. Want wat is dan de doorleving daarvan? De doorleving daarvan is dat hij feitelijk niet anders krijgt dan alleen wat God hem meegeeft en wat de Heer hem geeft. Er is veel over nagedacht over bevinding en de schrift. En we weten natuurlijk dat toch de schrift feitelijk alles in zich heeft wat aanleiding geeft tot de doorleving en tot de bevinding. Ik had een begrafenis vanmorgen en na afloop van die begrafenis was er een onbekende die naar me toe kwam. En die zei, ja dominee, het was wel de waarheid wat u gezegd hebt. Maar ik heb er toch die toepassing zo in gemist. Ja, ik vertel misschien mijn eigen gebrek en mijn eigen tekort daarin. Dat wil ik dan doen. Maar goed, het werd ook heel sympathiek gezegd, heel vriendelijk. Het moet toch toegepast worden? Kijk, dan voelt u direct, en misschien zijn er hier die dat ook wel eens hebben meegemaakt, maar dan voel je toch wel dat er toch een geweldige spanning ligt tussen het woord, het was wel de waarheid, dat was het wel, en toch anderzijds het moet ook toegepast worden. En daar, wat hebben we daar al vaak over gedacht allemaal, u voor zich en ik, het moet ook toegepast worden. Ik heb vanmorgen tegen deze broeder gezegd, dat doe ik niet, ik pas het woord niet toe, dat doet God. Dat kan ik ook niet. Maar we voelen wel aan dat het bij de mensen leeft. En dat, ik kan dat ook begrijpen. Dit was iemand die daarmee bedoelde, had nou ook verteld precies wat je allemaal meemaakt wanneer dat gebeurt. Goed. Maar ik denk ook wel, broeders, dat er jongens en meisjes in de kerk zijn die misschien niet veel affiniteit hebben met bevindelijke prediking, maar die toch wel een preek willen horen, die ook naar ze toe komt en die ze ook persoonlijk, feitelijk net zo raakt en aanspreekt als die man die dat vanmorgen tegen me zei. En dat kunnen we ook wel begrijpen. Dat woord, dat moet niet in de lucht blijven hangen, dat moet niet alleen zijn de bekende dingen die altijd weer gehoord worden, maar het moet feitelijk zo in het krachtenveld van Gods geest komen, dat het naar de mensen toekomt. Onmogelijke taak voor ons, kunnen we niet. Je voelt je onmacht. Ik geloof als deze dingen gezegd worden, als men spreekt over de bevinding in de prediking, dat we dat misschien niet moeten doen zoals dat dan door deze of gene wordt begeerd, maar wel dat het woord in zijn kracht openbaar komt. En dat toch door mensen die heel bevindelijk ingesteld zijn, maar ook door mensen die misschien erg eigentijds denken, dat toch door heel die generatie zou moeten worden gevoeld, daar werkt nu Gods geest. En daarom, ik begon te zeggen bevindelijke prediking, ik heb dus niet vanmiddag beoogd om iets te geven van dat hoort er nou allemaal bij, en dat element, en zus en zo wordt het dan genoemd, maar ik heb dit bedoeld te zeggen waar ik nu tenslotte toe gekomen ben, om te beklemtonen dat het woord, laat ik het woord existentieel maar gebruiken, dat drukt het toch goed uit, dat het woord uit het hart komt, dat het doorleefd is, dat het gevoeld wordt, en dat de gemeente voelt, hij weet het ook. Want dat woord, klaagliederen, zuchtingen, wee, het moet gebracht worden tot mensen die misschien door dat woord vermaand moeten worden. Ernstig vermaand. Scherp vermaand. En wat is het dan niet een zegen als die man op de preekstoel dat nu zo kan doen, dat in liefde wordt gevoeld en dat de jeugd het meeneemt. Gisteravond, waar de heer Kolen sprak over de jeugd, over de kerkjeugd, ligt er toch ongetwijfeld vaak niet een stuk waarheid in, ook wat jonge mensen zeggen, net als misschien die man vanmorgen van dat woord, komt het nu tenslotte in mijn ziel, komt het uit je diepste ingewand op, komt het uit je doorleving op, heb je het zelf ook meegemaakt? Er is een juffrouw op de kleuterschool die vertelde van de Bijbel, toen was er ineens, dat gebeurt ons niet zo vaak in de kerk, maar dat was niet zo kwaad, toen was er ineens een van die kleintjes die vroeg, juffrouw, geloof je het zelf? En dat is toch wel goed, goede vraag, als dat ook aan ons zou worden gesteld. Geloven wij het zelf? Ach, zeker. Zeker, wij geloven dat wel. Wie zou dat nu niet geloven? En toch. Dat denk ik vaak ook bij mezelf. Ik zeg het ook tegen mezelf. Jongen, als je het werkelijk geloofde. Als je tot in je diepste diepte zou geloven. Dan zou er veel meer van openbaar moeten komen. En dan is de grootste moeite nog niet eens altijd om dat nu in je kanselwerk te doen blijken, maar nu om dat te laten blijken ook altijd. Je kunt soms zo mensen ontmoeten die ook in het ambtelijke leven, mensen die het woord, die de Heere en die het evangelie bij zich hebben, natuurlijk, het hoort bij ze. Ik geloof toch niet dat ik te veel zeg als ik dan zeg dat misschien vroeger bij eenvoudige mensen meer gevonden werd dan nu. Mensen van wie je kon zeggen, dat is niet hun zondagse jas waar ze nu van praten, maar dat zijn ze nu echt. Zo zijn ze. En zo is die zondags in de kerk, maar ook door de week op de markt. Hebben de grootste moeite mee om zo werkelijk dat woord uit de zielendiepte, uit het ingewand te doen komen, in diezelfde blijdschap te staan. Droefheid en blijdschap. Weent met de wenende, wees blijde met de blijde. Als er werkelijk één is die dat moet zijn, dan moet het zijn de prediker van het evangelie, die het woord in zijn diepe ernst brengt. Als hij het woord brengt als een klaaglied. Als hij het woord brengt als een zucht. Als een weeklacht. Die moet toch dat woord zo brengen dat de mensen gevoelen, hij weet het zelf ook. En ook dat de mensen daarin de liefde van Christus gevoelen. En dat al de snaren van het innerlijke leven meespelen. En meedoen en mee hun werk doen. En dan denk ik ook, ja, het wordt veel gezegd ook in onze tijd, de kerk is vaak zo strak, de mensen kijken allemaal, het is waar, de mensen kijken allemaal zo uniform. Gezichten zijn zo geplooid, jongelui zeggen dat. Moet je niet veel meer blij zijn als je de kerk uitkomt? Als we de kerk uitkomen, als de kerk uitgaat, dan zal er inderdaad toch aan de gemeente moeten gezien worden wat ze gehoord hebben. En als u denkt dat er iemand bij de notaris vandaan komt die ineens hoort dat hij een grote erfenis heeft gekregen, dan zal dat toch op het gezicht merkbaar zijn. Zou dat niet moeten zijn wanneer nu het woord gebracht wordt in de rijkdom van het evangelie? Ik geloof ook zeker dat werkelijk de gemeente en ook degene die het woord brengen, dat ze het woord zo mogen brengen dat als het werkelijkheid vlees en bloed wordt in de gemeente, dat ze met de grootste vreugde huiswaarts keren of in de grootst mogelijke verslagenheid. In die verslagenheid waar ook Nineveh van getuigde, waarin ze het oordeel Gods gevoeld hadden, de betrokkenheid bij de gemeente en ook de betrokkenheid op de kansel. En zo moet hij dat woord persoonlijk gaan verwerken. Het is een voorrecht en een zegen als de tekst ons drijft naar de kansel, als je het gevoel hebt, we hebben een boodschap. En als je daar zelf in leeft, ook als je, het zij in de verklaring van die tekst, dingen hebt gevonden die ook voor jezelf helemaal nieuw zijn. En dan ga je werkelijk met hart en ziel de kansel op. En het gebeurt dan ook nog dat de Heere op de kansel dat woord zo openlegt voor je, dat ook je hart er helemaal in meekomt. Dat zijn toch de voorrechten waar ook wel Gods dienstknechten bijzonder in delen mogen, dat ze toch zelf zo nabij met het woord zijn. Met het woord leven. Dat ze er telkens weer over gebogen zitten. Eet deze rol die ik u geef. Laat het je kracht zijn. Laat het al je gevoelens stempelen en bepalen. En dan doet hij dat. Ezechiël eet die rol. Ja, en dan komen wij toch tot de kracht van het evangelie. Dat altijd een blijde boodschap is. Ook als het komt in de vorm van een weeklacht of een klaagzang. Toen at ik en het was in mijn mond als honing vanwege de zoetigheid. Blijft nog de vraag. Hoe kan nu een boodschap van klaagliederen zoet zijn als honing? Hoe kan het woord dat als een oordeel tot ons komt nu ook evangelisch verstaan worden? Hoe kan de wet ten diepste de kracht van het evangelie ontvangen? Dat kan toch alleen maar, nee, niet omdat Ezechiël dat heeft meegemaakt, omdat hij dat zo gevoeld heeft, dat kan. Maar dat kan feitelijk alleen vanuit Psalm 40... waar je dan ook leest dat de zaligmaker zelf zo het woord van God heeft gevoeld. In het diepste ingewand. En dan denk ik aan al die plaatsen waar blijkt dat Christus als borg onder de wet van God is gekomen. Ik draag uw heilige wet diep in het leven. En die wet die deed hem in Gethsemane de bangste klachten uitroepen. Bracht hem op Golgotha in de grootste zielenood. Zeg je, dat is nu de werkelijke persoonlijke kracht. De beleving van het woord, ook van het woord in zijn oordeel. Ik zie al die klaagliederen en al die weeklachten boven Golgotha zich samenpakken en vlees en bloed worden in Christus. En we zien dat heel die boodschap die de profeet brengen moet, dat hij uiteindelijk nergens ooit zo sterk is vervuld dan waar de Zoon van God moet zeggen: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het klaaglied, de zucht en de weeklacht die ooit op deze wereld geweest is. Veel meer dan de mensen in Jeruzalem gezucht hebben. Veel meer dan Elia zuchtte, veel meer dan wij zuchten, heeft Christus dat oordeel gedragen. Ezechiël heeft het ook gevoeld, heeft het ook gelezen. Hij heeft het ook moeten innemen. En hij heeft het zelf moeten opnemen. Maar daar kom je niet verder mee. Dat Ezechiël dat doen moet, dat redt ons niet. Maar dat mensen onder het oordeel, mensen onder de klaagliederen, onder hel en oordeel. Ja, dan zeg ik vanmiddag, onder hel en verdoemenis. De mensen zeggen dat wel eens, hel en verdoemenis. Maar mensen die daaronder leven, dat die dan weten dat er één werkelijk gekomen is die deze dingen in zijn ziel heeft gevoeld en die ook daarin ten onder is gegaan. Die moest lijden en sterven onder dat oordeel. Onder de klaagliederen, onder de zuchten en onder het geweeklaag van Jeruzalem. Van de prediking van de profeet Ezechiël. En dan lees je in Psalm 38 of je leest eens in Psalm 22 waarin de nood van mensen naar voren komt, maar die is nooit zo krachtig geworden dan waar de Zoon van God het heeft uitgeroepen. En waarin hij zijn eigen strijd heeft vertolkt. Indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En daar vinden we feitelijk ook het geheim.
Hoe komt het dat het woord van God dat toch niet naar de mens is? En dat ten allen tijde ook het oordeel in zich heeft. En dat spreekt van doem en vloek. Hoe komt het dat toch het evangelie niet een vorm van, wel een vorm van doemdenken is? Dat het toch uiteindelijk, ik zeg niet aan het eind van de preek bij het armen, maar wel aan het eind van het leven, of dat het tenslotte telkens weer wordt gezien, het einde wordt toch tenslotte goed. Dat de schrift toch inderdaad een happy end heeft. En dat het toch goed afloopt. En dat we dat toch mogen zien. Dat komt alleen maar omdat Christus de kracht van dat woord heeft gevoeld. En omdat hij dat klaaglied heeft omgezet in een weeklacht. Enerzijds, we hebben nu op de fluit gespeeld, maar gij hebt niet gedanst. Klaagliederen gezongen, gij hebt niet geweend. De twee delen van dat ene evangelie in Christus gelijkenis ons voorgesteld. En hij is degene, in hem komt het keerpunt. We hebben net gezien dat de boodschap van de profeet is veranderd toen de stad Jeruzalem is gevallen. Toen de mensen gingen erkennen dat oordeel is onverbiddelijk, het is onvoorwaardelijk. Het is gekomen, het is niet meer af te wenden, nu zitten we in de diepste diepte. Dat keerpunt bracht de ommekeer. En zo brengt nu het sterven de val van de zonen Gods. Grote ommekeer, ook in de prediking, waarbij elke klaagzang tenslotte gaat worden een vreugdeuitroep. Een blijde boodschap, waarbij toch dat wat uiteindelijk niet anders kan zijn dan een oordeel en een vloek, in de zegen voor een mens verkeert. En dat is de kracht van het woord. En in dat woord, in dat lijden en sterven, in dat offer van Christus, kan nu het evangelie in zijn volle diepte, in zijn volle rijkdom, worden geopend. In wat Christus gedaan heeft voor zijn kerk, onder de weeklachten over de zonde. In dat werk mogen wij dan altijd weer met de grootste liefde spreken van de ruimte van het evangelie. En dat is niet met elkaar in strijd. En daarom is het ook dat de profeet toch kan zeggen, het was beschreven met klaagliederen, met zuchten en wee, maar het was toch zoet. Het was zoet als honing. Omdat er iets van Christus in is, ook in deze woorden. Omdat er iets van het evangelie in is, want zie, als de Heere werkelijk met zijn oordeel zou komen, dan zou hij ook zelfs die boodschap niet meer gebracht hebben. Dan zou de Heer het ook niet meer geschreven hebben. Klaagliederen, zuchten, wee. Want dan onttrok hij zich. Dan sprak hij niet meer. Dan zien we toch dat vanuit het Nieuwe Testament, dat toch de prediking van de profeet Ezechiël dat geweldige karakter heeft, enerzijds van droefheid, enerzijds en dan anderzijds van blijdschap, omdat hij mag zien dat keerpunt dat ligt er in het bloed der verzoening. Daar kunnen wij uiteindelijk de blijdschap van het geloof voorstellen. Daar ligt iets in van het evangelie. Denk aan die tekst van Jona, nog 40 dagen als een Nineveh wordt omgekeerd. Is dat nu werkelijk een oordeelsprediking? Dat is het. Maar als God onvoorwaardelijk het oordeel over Nineveh zou gebracht hebben, dan zou hij het niet meer geboodschapt hebben. Omdat hij het boodschapt, is het nog zo dat de Heere met die boodschap nog iets voor heeft. Hij bedoelt er nog iets mee. Opdat Nineveh tot inkeer zou komen. 40 dagen de tijd. Dat krijgt niet eens ieder mens. 40 dagen genadetijd om zich tot God te bekeren. In de oordelen ligt de rijkdom van Gods genade. Habakkuk bad daarom. In het oordeel gedenk des ontfermens. Opdat in die ontferming van Gods liefde toch ook de volle raad Gods wordt aanvaard en wordt gekend en wordt gevoeld. Als wij in de catechismus over de wet lezen, ook de wet zoals die de mensen overtuigt van de zonde en van het oordeel in de meest strakke vormen, dan, u weet dat, dan staat er toch dat Christus die wet onderwijst. Feitelijk is dat wat we hier lezen, dat in het werk van Christus ook het oordeel geen oordeel is. Dat het uiteindelijk geen einde is dat in de weeklachten zijn slot vindt. Maar dat we mogen zeggen, Christus leert het in een hoofdsom. Er is zijn liefde in, er is zijn bloed in. Professor Wisse zei het, zwaard van de wet, dat is gedoopt in het bloed van Christus, kan eigenlijk geen kwaad meer doen. En als wij zo met Ezechiël het woord in zijn zoete kracht ervaren, dan kan de wet geen kwaad doen, dan ligt er toch het evangelie in. En als dan mensen werkelijk geestelijk in hun nood komen, van onder de klaagliederen, en schijnbaar ook geen uitweg zien, dan is het toch niet tot wanhoop. Dan is het niet dat ze zeggen, we zien het niet meer en het is er niet meer. Maar dan is er toch altijd een begeerte om de Here daarin te zoeken. Groot verschil of Judas zijn zonde beleidt of Petrus. Petrus heeft toch ook het zoete van Gods oordelen en van Gods rechten gevoeld. En in die rechten Gods ligt het leven. Dan zullen we niet alleen het evangelie in zijn blijdschap beminnen, maar ook het evangelie in zijn heiligheid, in zijn gerechtigheid liefhebben. Dan zullen we al Gods volmaaktheden in zijn woord terugvinden en daar uiteindelijk ook bij mogen leven door Gods goedheid en genade. En zo kunnen we daaronder buigen. Zo kan de gemeente daaronder buigen. En kan de gemeente weten dat er liefde is in al de oordelen Gods. Het mogen zo zijn voor ons allemaal dat wij, net als deze profeet Ezechiël, zo de diepste kracht van het woord gevoelen. Zo persoonlijk, zo gedrongen, zo gedreven tot droefheid en blijdschap, tot een buigen voor God en tot een blij gejuich waarmee zijn naam verheerlijkt wordt. Opdat ook de kerk, die inderdaad vaak ingezonken leeft en waar toch menigmaal de werkelijke ontroering ontbreekt onder het woord, opdat die kerk door oordeel en voordeel gebracht mag worden tot de volle kennis van de liefde Gods die er is in Christus Jezus onze Heere. Amen. Wij willen gaan zingen Psalm 119, 52 en 53. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest, en vers 53, uw woord is mij een lamp voor mijn voet. 119 vers 52 en 53.
Oh,
Wij willen nu gaan eindigen met dankgebed en bidden om Gods zegen over de maaltijd. Heren, wij mogen, nu wij aan het einde van deze middag bijeenkomst zijn gekomen, u erkennen voor al uw zegeningen. U geeft ons veel deze dagen. Laten wij allen persoonlijk door uw woord zodanig worden aangegrepen, aangesproken, dat onze diepste zielenroerselen daarin delen. Opdat ook de gemeente het gevoelen mag dat uw woord de waarheid is. Dat het niet maar een kil woord in de mond is, maar dat ons hart daarin meekomt. Wat hebben wij dan bijzonder nodig? De bediening van uw geest, de kracht van de Heilige Geest, die dat in mensenharten schenkt. Die mensen daarbij totaal betrekt in hun persoonlijke doorleving. Geef ons dat als Ezechiël. Bovenal, geef ons dat als hem, die ook zijn kerk heeft leren zingen. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet in het binnenst, ingewand. Doe ons zijn voetstappen drukken. Doe ons wandelen in zijn wegen en voetsporen. En doe ons met die bewogenheid van de Heer Jezus Christus zo uw woord brengen, opdat de gemeente het mag gevoelen. God past het toe, opdat u zelf door uw geest het woord in het hart legt en zonde werkelijk droefheid brengt en genade echte vreugde veroorzaakt. Zegen ook de maaltijd die wij zullen gebruiken. Wilt u, Heere, ook daardoor kracht geven? Laat ons een beeld zijn van uw woord. Laat zoals wij dat brood of dat voedsel gebruiken, laten wij zo uw woord mogen ontvangen. Wij bidden voor zoveel die dat allemaal niet hebben. Wij bidden voor mensen ook in nood in deze wereld. Doe ons aan hen denken in woord en daad. Zegen hen in uw goedheid en gunst. Wij bidden voor ons allen zoals we hier zijn, ook voor hen die gesproken hebben deze middag, die in het werk van de zending zullen gaan werken zoals onze broeder Slagboom. Wilt u hem daarin kracht geven en sterkte verlenen, of ook zoals het was in Zwitserland en in andere streken van deze wereld. Gedenk allen die ook daar soms op moeilijke en eenzame posten hun werk doen, laten zij zich gedragen weten door het gebed. Help ons dan, Heere, en geef ons uw kracht en bijstand en wil zo met ons gaan uit genade. Amen. Het was zo, broeders, dat